We lezen vanavond iets uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 34. Het is een heel stuk, het is bijna een leesdienst, maar het is goed om het woord van God tot ons te nemen. Johannes 1, vers 1 tot en met vers 34. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op van God gezonden wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht of recht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben we allen ontvangen, zelfs genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. En dit was het getuigenis van Johannes toen de Joden uit Jeruzalem, priesters en levieten, tot hem zonden om hem te vragen, wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet. En hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zei, ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen die ons gezonden hebben. Wat zegt hij van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. Er waren sommigen afgezonden uit de Farizeeën en ze vroegen hem en zeiden, waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun en zei, ik doop met water. Midden onder u staat hij, van wie gij niet weet, hij die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Dit geschiedde te Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik zei, na mij komt een man die voor mij geweest is. Want hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zei, ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duif uit de hemel en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd, op wie gij de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Dit is de schriftlezing. Johannes, als mensen een Bijbeltje kopen en jij bent een beetje kerkelijk gelovig, dan zeg je, nou begin maar bij Johannes. Alsof dat het makkelijkste stukje is uit de Bijbel. Nu, ik zal u uit de droom helpen, dat is het moeilijkste stukje uit de Bijbel. Ik begrijp het wel, dat men zo zegt en zo spreekt, begin maar bij het evangelie van Johannes. Er zijn natuurlijk prachtige geschiedenissen in dat evangelie van Johannes die iedereen snappen kan. Maar de volle draagwijdte van datzelfde evangelie is enorm. Is echt enorm. En ik hoop dat we dat ontdekken. Dat we echt gaan zien wie de Heer Jezus is. Dat evangelie van Johannes is waarschijnlijk een van de laatste boeken. Het laatst geschreven dan. Het is niet de laatste in het getal, zal ik maar zeggen. Dan staat het tamelijk vooraan. Maar Johannes moet al zo'n 90 jaar oud zijn geweest toen hij dit evangelie schreef. Ook niet zonder reden, want in de dagen van Johannes al, dus zijn nadagen, kwam er al een fikse stroming op gang die zei dat Jezus weliswaar een geweldig iemand was en een geweldig mens was, een goed man en een man die stond aan de kant van verdrukten en zo, maar dat hij God zelf was, dat kon natuurlijk niet. Nu, dat lijkt wel 2004, 2005. Jezus, oké, maar te zeggen dat hij God is, dat is een brug te ver. Met andere woorden, dat wat je vandaag hoort, dat hoorde men toen ook al. En Johannes heeft in zijn geschriften daartegen geschreven. Zijn evangelie, zijn brieven en ook het allerlaatste Bijbelboek, de openbaring van Johannes, zo noemen wij dat. Maar het is de openbaring van Jezus Christus. Om te tonen, om duidelijk te maken dat het niet zomaar iemand was die hier in Galilea is geweest en in Jeruzalem is geweest. Maar dat het niemand minder dan Yahweh de Heere zelf was. Dat is de kern van de schrijfstijl van Johannes. Het gaat over de Heer Jezus die God zelf is. Wij moeten er misschien aan wennen. Maar het is heel goed om je daaraan te gewennen, want de Heere Jezus is meer dan wij met z'n allen. Niet omdat hij, laat ik maar zeggen, een betere profeet, een hogere profeet was, of een hogere moraal zou hebben gehad, maar omdat hij Yahweh, omdat hij God zelf is. 4 evangeliën hebben we, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De kritiek is altijd geweest, waarom niet 1 gewoon chronologisch boek, jaartallen erbij, als het kan ook nog de tijd, van 's morgens 10 uur, 11 uur, 12 uur enzovoort, hebben we niet. Waarom niet? Nou, ik denk dat daar een hele goede reden voor is. In het Oude Testament zijn diverse duidingen die in deze richting gaan, maar 1 ervan is heel opmerkelijk. En dat is dat in het Oude Testament sprake is van 4 keer een spruit met een hoofdletter. In die ene keer gaat het dan over een spruit die mens is, Zacharia, hoofdstuk 6. Een tweede keer gaat het over een spruit die knecht is, Zacharia, hoofdstuk 3. Een derde keer gaat het over een spruit die koning is, Jeremia 23. En een vierde keer gaat het over een spruit die de Heere zelf is, Jesaja 4. Nog een keer. Een spruit die de Heere is. Een spruit die koning is. Een spruit die knecht is. En een spruit die mens is. En u hoeft niet zo diep te spitten om erachter te komen dat dat precies de 4 karakteristieken zijn van de evangeliën. Een evangelie die gaat over de Heer Jezus die koning is. Een evangelie dat gaat over de Heer Jezus die knecht is. Een evangelie dat gaat over de Heer Jezus die mens is. En een evangelie dat gaat over de Heer Jezus die God zelf is. Yahweh zelf is. Matthäus, koning. Marcus, knecht. Lucas, mens. En Johannes, Yahweh zelf. De Heere zelf. Nou, daar kun je best een dag over piekeren. Niet zorgelijk, maar gewoon zijn. Daar wil ik wat meer van weten. Daar ga ik over nadenken. Een stukje meditatie. Dat zijn hele mooie dingen. Goed, dat is al terug te vinden in het Oude Testament. Het wordt nog moeilijker, maar ook mooier, als je bedenkt dat dit evangelie van Johannes, en dan gaat het over de Heer Jezus, die de Heere zelf is, die Yahweh zelf is, dat een geweldig iets is. Dat de 5 boeken van Mozes, daar ga ik je dan weer mee verder opzadelen in een stuk huiswerk, in een stuk nadenken de komende dagen, dat de 5 boeken van Mozes helemaal terug te vinden zijn in dit evangelie van Johannes. Dat wordt helemaal moeilijk. 5 boeken van Mozes in 1 evangelie terug te vinden. Ja, dit zal er ook uitkomen in de loop van de bijeenkomsten, avonden die we hier hebben. Maar dat zijn prachtige parallellen. Het hoeft natuurlijk niet zo verwonderlijk te zijn, want als u het boek Genesis gaat pakken en u leest daar over iemand die gaat scheppen, en u leest Johannes 1 over iemand die door hem, van wie gezegd wordt dat door hem alle dingen geworden zijn die geworden zijn. Met andere woorden, hij is het begin van alle dingen. Alle dingen hebben hun begin, hun oorsprong in hem. Ja, dan kom je vanzelf bij Genesis 1 uit. Nou, die dingen liggen allemaal opgesloten in het Johannes-evangelie. Dat gaat veel verder dan een bundel gebeurtenissen, een bundel verhalen waarvan wij zeggen, nou, dat is wel leuk, ja. Nou, als je nou toch iets wilt weten van het geloof, lees Johannes maar eens. Geen probleem hoor, als u dat zo zegt tegen uw buurvrouw. Want misschien raakt datzelfde evangelie van Johannes die buurvrouw wel. En gaat de Heere daar een geweldig werk doen. Fijn dat u hier bent. Wij mogen samen dat woord van God openen. En we mogen elkaar aanspreken op het geloof in de Heer Jezus. Dat hoop ik. Ik hoop ook dat ik dat voluit kan zeggen iedere keer. Wij zijn hier bij elkaar als gelovigen. Niet als mensen die het allemaal zo goed weten. Ook niet als mensen die alles al weten. Ook niet mensen die zeggen, wij weten het alleen maar. Maar mensen die weten dat de Heer Jezus de Heiland is, de Verlosser is, de Bevrijder is. En dat we door het geloof in de Heer Jezus een kind van God geworden zijn. Dat staat ook hier in dit stukje. Zoveel hem aangenomen hebben. Mensen die hem aannemen, die hem naar zich toe halen, die daar dankjewel voor zeggen. Die hebben het recht zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Dus mensen die hier zitten en geloven dat de Heer Jezus de Heiland der wereld is, die hebben het recht zich een kind van God te noemen, omdat ze geloven in de Heer Jezus. Niet de studie van het evangelie van Johannes brengt u in de hemel, maar het geloof in de Heer Jezus. Natuurlijk is het verder gaan in je geloof, het opgebouwd worden in je geloof nodig. Maar dit is niet de voorwaarde om in de hemel te komen. Voorwaarde om in de hemel te komen is heel eenvoudig. Geloof in de Heer Jezus. Heb je dat? Nou ja, hand opsteken, vingertje omhoog, nee schudden of ja zeggen. Ik bedoel, je kunt van alles invullen. Ik wil niet dwingen. Ik kan dat ook niet. Ik kan u toch niet meeslepen. Maar het is een absolute voorwaarde. Als je in de hemel wilt komen, geloven in de Heer Jezus. En die je in de hemel brengt, de Heer Jezus, wordt hier omschreven. Het is alsof iemand zich uitput om je te vertellen hoe schitterend die Jezus is. Ik noem hem altijd Heer Jezus, maar dat is een stukje eerbied. Niet alleen maar een soort van vroeger pratend over iemand, zo van, ja, vroeger zei je altijd u en nu zeg je jij en zo, dat bedoel ik niet. Maar het is meer dan zomaar iemand met de naam Jezus. Het is de Heere. Het is de gezaghebber, de gebieder, de koning. Die bovendien God zelf blijkt te zijn. En als je echt ontdekt dat die Jezus die aan het kruis zijn leven gaf en die voor jou en voor jouw schuld daar wilde boeten, dat niemand minder is dan de Heere uit het Oude Testament, Yahweh uit het Oude Testament zelf. Nou, dan denk ik dat je gaat zeggen, ik mag wel eens eventjes gaan staan voor u. Toch? Dan blijf je niet meer zitten. Fijn blijven zitten vanavond. Maar in je gedachten. Dan maak je een huppeltje. Dan denk je, dit is toch super. Ik ben bijna geneigd om te zeggen, dan doe je je schoenen van de voeten. En dan ga je zeggen, van, ik mag wel eens wat meer eerbied gaan betonen. Wat meer respect hebben. En dan niet zomaar over iemand praten. Alsof het een gewoon boekje is. Johannes schrijft over de Heer Jezus, over het woord logos, het woord dat vlees geworden is, het woord dat bij God was en het woord dat God zelf was. En dat woord heeft onder ons gewoond. Die taal is al zo bijzonder. Iemand die bij God was, daar kun je je nog iets bij voorstellen. Het zou ook een engel kunnen zijn geweest, bij God. Maar iemand die God zelf is, En alles wat God ooit gezegd heeft, of nog zegt, dat is Hij. Bedoelt u te zeggen dat toen de stem op de berg Sinaï klonk, dat de wetgeving kwam, de Tora gegeven werd, dat Hij sprak? Ja, dat bedoel ik eigenlijk wel. Bedoelt u te zeggen dat als hij de woorden uit het Oude Testament, die toegeschreven worden aan de Heere van het Oude Testament, dat daar ook de Heer Jezus was? Ja, dat bedoel ik eigenlijk wel, ja. Het is dus niet zomaar iemand, het is niet alleen maar een vreemdeling die ooit in Galilea heeft rondgestapt, zoals een lied dat zegt, de vreemdeling van Galilee. Maar het is Yahweh zelf. Het is Hij die Yahweh is, die de Heere zelf is. Of ik dit allemaal kan pakken is een tweede. Maar ik kan het wel geloven. Als ik het met mijn eigen intellect wil verklaren, dan denk ik dat ik binnenkort bankroet ben. Want dat red ik niet. Maar ik kan het wel geloven. En dat is nu precies wat de Bijbel veronderstelt van jou en van mij. Als je gelooft in de Heer Jezus, is de Heilige Geest in jou gaan wonen. En diezelfde Heilige Geest, God de Geest, wil duidelijk maken wie God de Zoon en God de Vader is. Daar geloof ik stellig in. Je hebt dus de capaciteit, het vermogen om de dingen van de Heere te snappen, te pakken. Niet om het intellectueel te verklaren, maar wel om er echt in te staan en er een stuk zekerheid van te kennen, van dit is wat de Heere bedoelt. Johannes is een schitterend stukje informatie over Yahweh zelf. God openbaart zichzelf. Hij laat zien wie die is. En dat gaat op zo'n schitterende manier dat je bijna ademloos gaat toekijken. Bovendien is het de insteek van de hele serie om los van de geschiedenissen, van de verhalen, van de gebeurtenissen, van de personen die voorkomen in dit evangelie, te zien naar de profetische vergezichten die hier al in verstopt zijn en soms heel duidelijk naar boven springen. Ik wil daarmee beginnen vanavond. Gewoon om je een voorproef te geven van wat allemaal nog komt. Die voorproef is bijvoorbeeld dit. Als het Oude Testament zegt dat als de dag des Heren komt, daar een heraut, de Elia gaat komen als een heraut van de koning. En ja, die dag wordt aangekondigd, die dag wordt dus als het ware vooraf al geadverteerd, die wordt neergezet. Het boek Malachi, het eind van het Oude Testament, zegt dat, maar andere plekjes zeggen dat ook. En hier in ons hoofdstuk is er iemand die de komst van de Heer Jezus aankondigt. Dat is Johannes de Doper. En natuurlijk vragen de mensen die de Bijbel kennen, het Oude Testament, weten we, de schriftgeleerden, die zeggen, bent u dan die profeet? Want Mozes had gezegd, de Heer zal u een profeet verwekken gelijk mij. Dus het moet of een profeet zijn geweest, die verwekt zou worden, gelijk aan Mozes. Dat is iemand die uit de tegenwoordigheid van God komt, die met de woorden van God komt, die met dat wat God gezegd heeft naar de mensen gaat. Ja, een profeet gelijk mij. Dus bent u dan de profeet? Nee, zegt Johannes, dat ben ik niet. Bent u dan Elia? Want dat is een tweede van het boek Malachi, zegt dat Elia zou komen. Bent u dan Elia? Dat waren best scherpe vragen. Bent u de Christus misschien zelf? Nee, ben ik ook niet. Nou, dat waren de enige opties die ze hadden. Meer hadden ze niet. Want ze wisten het. De Christus komt, er komt een profeet en er komt een boodschapper, een Elia. Dat zijn de drie dingen die ze heel helder hadden. En dat vragen ze en Johannes zegt nee. En nu zeggen wij, waarom zei Johannes niet gewoon, ja dat ben ik. Nou, hij heeft zichzelf nooit de pretentie aangemeten van ik ben de profeet. Was hij ook niet, want dat is de Heer Jezus zelf. Hij heeft zich zeker niet de pretentie aangemeten om te zeggen, ik ben de Christus. Want hij wist heel zeker, dat ben ik niet, dat is hij die komt. En Elia, nee dat ben ik ook niet, want ik wil gewoon een stem zijn. Ik wil helemaal niet een etiket hebben, ik wil helemaal geen plaatje op hebben. Maar ik ben wel de wegbereider, ik ben wel de stem van heen die roept. Johannes de Doper mag vertellen dat de Heer Jezus daar aankomt. En wat doet hij dat? Dat doet hij in Betanië, aan de andere kant van de rivier. Betanië ligt ook vlakbij Jeruzalem, ligt op de Olijfberg, waar Martha en Maria wonen. Maar het is ook een Betanië, aan de andere kant van de Jordaan. Nou, nu is het misschien iets verder dan we denken. Maar dat is oostelijk van Jeruzalem. Stel nu eens dat de Heer Jezus komt. Waar komt hij dan vandaan? Nou, het boek Ezechiël geeft je heel helder aan dat hij uit oostelijke richting komt. Als hier, oostelijk van Jeruzalem, zelfs buiten Jeruzalem, buiten het land, aan de andere kant van de Jordaan, een beweging op gang komt in de richting van Jeruzalem, dan kun je alleen al hier zeggen, oei. Dus los van wat dateringen en wat plaatsaanduidingen, daar was het en zo, weet je wel. Los van die dingen, hier komt een gezicht naar boven, een gezicht van iemand die uit oostelijke richting komt en langzaam maar zeker in de richting van Jeruzalem gaat. Dat is hier al voorhanden. Voorafgegaan door een bode, door een heraut, waarvan de Bijbel zegt, ja zeker, er zal een heraut zijn, er zal echt tamtam gemaakt worden. Ze zullen het weten. En dat hebben ze geweten, want ook in de dagen van Johannes wist iedereen, wist heel Jeruzalem van Johannes de Doper. Als de Jeruzalemmers vragen stellen en ze op een bepaald moment zeggen, we weten het niet. Dan zeggen ze, ja, als we zeggen dat Johannes geen profeet is, dan hebben we ook een probleem. Want het hele volk houdt hem toch voor een probleem, voor een profeet. Ik wilde zo graag, hoe moeilijk dit ook even klinkt, vertellen, aangeven dat dit hele evangelie van Johannes heen wijst naar het schitterende moment waarop de Heer Jezus komt uit de heerlijkheid. En daar ineens op aarde iets stralends is, iets dat alles doet verbleken. Dat is als de Heer Jezus hier op aarde komt. Dit evangelie vertelt je dat dat gaat gebeuren. En wie komt er dan straks? Dat is dezelfde die wij nu onze heiland mogen noemen, die wij nu in onze harten mogen kennen als de redder, de bevrijder, de verlosser. Maar die we ook mogen groot maken, bejubelen, omdat hij de koning is, omdat hij de Heere is. Die Jezus wordt hier omschreven. Dit hele evangelie gaat een schitterend stuk vergezicht opleveren in de richting van de toekomst. Dat is echt adembenemend. Nou, er zitten sommigen die zeggen, daar zit ik niet op te wachten. Ik zit eigenlijk te wachten op een stukje bemoediging voor vandaag. Een stukje preek voor nu, waar ik ook morgen iets aan heb. Komt ook. Dat is steeds aan de orde. Maar de Heer Jezus is meer dan één van ons. Als er in Athene medailles gehaald worden, en daar zijn er een hele rij gelukkig weer. Ik heb er niet meer en ook niet minder om te eten, maar goed, het is toch zo. Dan willen we ineens weten wie die Inge de Bruin eigenlijk is, of wie die van de hoge band is, of... Nou ja, hoe ze maar heten mogen, want de namen heb ik niet allemaal paraat. We willen het weten. En daar hoef je niet eens zoveel over te vragen, want dat krijg je elke dag nog een keer op het journaal of in de krant breed uitgemeten. En als er in de politiek mensen gaan scoren, dan wordt onmiddellijk een soort achtergrondinformatie gezocht en gegeven. En owee als het niet goed zit, owee als ze ooit een keer... een boer gelaten hebben tijdens het diner, want dat kan natuurlijk niet. Dat wordt gelijk vastgelegd. Ik zeg het maar wat stom, maar alles moet je dan weten. Maar nu even los van de wereld, los van de groten van nu, van de voetballers, van de sterren, van de kunstenaars. Als de Heer Jezus dan zo geweldig is, zouden wij dan niet willen weten wie hij is? Waarom neemt u dan genoegen met het feit dat Jezus, door Jezus ben ik gered, punt. Ja, slecht weer vandaag, regen morgen, overmorgen. Waarom? Waarom staat ons hart niet in vuur en in vlam om nog meer van de Heer Jezus te zien, om erachter te komen wie die eigenlijk is? En Bovendien, wat zal er dan met hem gebeuren? Want ja, we zijn nu gered. Ja. Ja, wij komen dan in de hemel. Wij zitten goed. De buren gaan misschien niet naar de hemel. Dat zou kunnen, als ze niet geloven. Maar ja, wij zitten goed. Wij hebben straks een prachtige stoel in de hemel. En mooie kleren. En een nieuwe naam. Nee, het is allemaal goed. En we hebben daar een maaltijd. Want we zullen daar samen met hem aan liggen. Ik bedoel, het is geweldig. Dat wat je hebt is super. Ja, ja, wij. Ik, eindelijk. Alle zorg voorbij, want ook dat beloofde hij. Ik citeer maar een liedje. We zijn daar. Dat is het toch? Geloven is toch een soort zekerheid voor straks. Yes. Nu kan het nog even heel zwaar zijn, maar dan zitten we goed. Dan zitten we gewoon op fluweel, letterlijk en figuurlijk. Is dat het ongeveer? Is de toekomst mijn relax situatie, mijn luie stoel, mijn prachtplek, mijn zegen, mijn gave situatie zonder vlek, zonder rimpel, zonder probleem, zonder iets van aftakeling. Is dat de toekomst? Is dat het? Nou, je moet, als je heel eerlijk bent, zeggen, ja, dat is maar een heel klein stukje van de toekomst. Want de toekomst is de Heer Jezus zelf. En we komen daar eigenlijk niet of nauwelijks aan toe. Ik hoop dat u er wel aan toe komt. Dat u zo blij bent met de Heer Jezus. Dat u denkt, Heer Jezus, ik wil u zo graag vergelijken met toen. Als ik zelf door Jeruzalem loop en ik loop die Leidensweg, die Via Dolorosa. Dan heb ik steeds het idee, en daar komt hij straks weer. Hij komt terug. Zonder doornenkroon, met een andere kroon. Niet met een kruis, maar met een geweldige zegenstroom. Niet met jouwende, joelende mensen die zeggen, kruisigen, we willen hem niet. Maar met mensen die Hosanna, Hosanna, Hosanna roepen. Ik gun het de Heer Jezus. Ik weet het, we denken altijd eerst aan onszelf, aan onze zegen, onze stoel, onze prachtige toekomst. Maar hij, nou, dit evangelie gaat over hem. En je ziet in dit evangelie steeds de lijnen naar de tijd die gaat komen, dat hij, de Heer Jezus, gaat schitteren. En dat er herauten zijn die alle klaroenen en bazuinen en trompetten die ze maar bij elkaar kunnen sprokkelen gebruiken om te vertellen. Kijk! En om je nu alvast even iets te zeggen. Wij zullen meeroepen op de een of andere manier zeggen, hij is het. Daarover gaat het in dit evangelie. En dat is zo boeiend en zo prachtig dat je vandaag misschien wel eens blij kunt worden met die dag. Niet omdat het jou dan goed gaat, maar omdat het hem dan goed gaat. Zo schrijft Johannes erover. En als Johannes het over hem heeft, dan haalt hij alles uit de kast. Dan gaan alle registers open en alle nuances en ze zijn voorhanden. En je valt echt nog een keer van de ene verbazing in de andere. De Heer Jezus is het licht, hij is het leven zelf, hij is het woord zelf, de logos zelf, hij is degene die spreekt, hij is God zelf. En hij is in zijn eigen bedoeling gekomen. Hij kwam tot het zijne. Dat betekent niet dat hij alleen maar bij Israël kwam. Hij kwam in dat wat van hem is. Nou, dat is meer dan Israël. Hij kwam in zijn eigen schepping. Hij kwam dus daar waar hij zelf de oorsprong van is. Nou, dat moet je je dan maar eens een keer gaan realiseren. Dat de Heer Jezus, toen hij in Bethlehem in een klein kribbetje lag, de baas was van alles. Je kunt je dat niet indenken. Je kunt je niet indenken dat iemand die zo arm was dat ze niet eens een hotelkamer kunnen betalen, dat die Jezus ook nog eigenaar is van Hilton, Bethlehem en van, weet ik veel, wat voor hotelketens er nog meer zijn. Alles is van hem. Heel Bethlehem was van hem. Heel dat land was van hem. Heel Jeruzalem was van hem. Heel Veenendaal is van hem. Gelderland, heel Nederland, Europa. Alles is van hem. Het land is van mij. De wereld is van hem. Hij heeft het allemaal gemaakt. Het is allemaal van hem. En dan moet je je voorstellen dat iemand die alles heeft, die bezit heeft, die recht van bezit heeft op alles wat je maar kunt bedenken, dat hij in zijn eigen bezit komt en dat de mensen die iets beheren, iets als een renmeester hebben toevertrouwd gekregen, dat die mensen zeggen, nee, we willen hem niet. En we hoeven hem ook niet. Want dit is van ons. Dat is mijn plekje. Ik was nog een jonge vent en ik was op het eiland Vlieland met mijn verloofde toen nog. Dat is nu mijn ex-verloofde. Maar dat is, we waren daar en we gingen daar omdat het een mooi plekje was, ergens liggend, morgens vroeg in de zon. Het was een aardig plekje en toen kwamen er mensen aan met een andere tongval. Ik zal maar geen nadere duidingen gaan geven. En die zeiden, dat plekje is van ons. En hij was dan zo stom om de weg te gaan ook. Ik bedoel, dus, maar die hadden daar de vorige dag gelegen. Dus die hadden natuurlijk nog recht op dat plekje, vonden zij. Ik wou over mijn fiets beginnen, maar dat kwam niet zo goed over. U snapt het. Maar dat zijn dus mensen die zeggen, ja, daar hebben wij gisteren gelegen, dat plekje is van ons. Dan moet je je voorstellen, de Heer Jezus, ik heb dit duizenden jaren geleden geschapen, dat is van mij. En wij zeggen, wel nee, dat is van mij. Het is mijn plekje, daar heb ik gisteren ook al gelegen. Hier staat mijn bed notabene en mijn naambordje aan de buitenkant op de deur. De Heer Jezus komt in zijn eigen schepping. En die schepselen die zeiden nee. Maar er zijn ook mensen die zeggen ja. En die mogen zich nu een nieuwe schepping noemen. Jij toch? Ik mag zeggen dat ik de Heer Jezus heb aangenomen als mijn heiland, als mijn verlosser. En dat ik weet dat hij het voor mij weer God in orde heeft gemaakt. Ik ben een nieuwe schepping. Hij kwam tot het zijn. Maar die geweldige schepper, die geweldige spreker, het woord Gods, de Logos, degene die wetten gaf, die zichzelf openbaarde op de Horeb, die zichzelf laat zien in zijn schepping, in bomen en bloemen, want ook dat is waar, in sterren, in het hele firmament en alles wat maar met de schepping te maken heeft, die heeft zich hier op aarde in zijn eigen schepping gaan begeven en heeft zich hier geopenbaard. En ze hebben gezegd, nee hoor, nee, onze voorstelling van een schepper is heel anders dan u. Dit klopt niet met ons plaatje. Dat is de taal, de hoogmoedige, vreselijke taal van de mensen van vandaag. Ons plaatje over God is heel anders dan dat. Net zo eigenwijs. Ongelooflijk arrogant. Zomaar zeggen, ja, als ik God zou zijn, ja, dan zou die er zo uitzien. Dan zou die dit en dat gaan doen natuurlijk. En de een zegt dan, geen auto's meer. Een beetje God is toch milieubewust, nietwaar? En de ander zou zeggen, geen oorlog meer. Ze is toch een vredelievend iemand. Nou, zo hebben we allemaal onze invullingen. Maar God heeft zichzelf geopenbaard in de Heer Jezus. Heeft zich laten zien in zijn Zoon. Dat woord is vlees geworden en dat heeft onder ons gewoond. En al Gods glorie, al Gods bijzondere eigenschappen, al die bijzondere kanten van God, die zijn in de Heer Jezus terug te zien. Je moet er wel aannemen. Je moet er wel toelaten. Je moet wel een moment kennen in je leven. Heer, u bent de baas. U bent welkom in uw schepping. U bent welkom in mijn leven. U moet hem in uw huis laten. U moet hem in uw hart laten. Je moet toch een keer ja zeggen tegen de Heer Jezus. Anders gezegd, je moet een keer de deur van je eigen leven openzetten. Zodat de Heer Jezus in zijn eigen bedoeling kan binnenstappen. Dat wil hij graag. Maar hij forceert die deur niet. Zoals ook in Openbaring 3. Hij staat aan de deur en die klopt. Hij forceert het niet, maar hij moet wel naar binnen. Toch? En dan gaat de schrijver van deze brief, die gaat vertellen dat de Heer Jezus, die als een kleine baby hier geboren is, ook nog aan de boezem van de Vader is. En dat snap ik niet. Ik kan het niet pakken. Het ene evangelie schrijft over de Heer Jezus die echt mens is, dat is Lucas. Als u het kerstverhaal wilt vertellen, dan pakt u het evangelie naar Lucas en u ziet er precies hoe dat ging met Maria, met Elisabeth, met de geboorte van Johannes de Doper, met Bethlehem en het kribbetje. U vindt het allemaal in Lucas. Maar de Heer Jezus is echt mens. Als u de Heer Jezus wilt gaan zien als Yahweh, dan pakt u het evangelie van Johannes en daar staat helemaal niet dat hij geboren is. Niks over Bethlehem, niks over Maria, geen woord, niks. Kan ook niet natuurlijk. Toen de Heer Jezus aan de boezem van Maria lag, nu zeg ik het een beetje plastisch, toen lag hij ook aan de boezem van zijn vader. Ja, dat kan niet. dat is voor ons weer een brug te ver. Dan moeten we weer gaan zeggen, ja, dit is te hoog gegrepen, dit kunnen we niet pakken. En toch is niet precies wat hier staat. De Heer Jezus, broeders, zusters, beste vrienden, als u meeluistert, is meer dan wij kunnen omschrijven. En hij openbaart zichzelf. God openbaart zich in hem. En dat wat nu zichtbaar wordt, dat is heerlijkheid, dat zijn hele bijzondere kwaliteiten en dat is genade van de bovenste plank. Iemand die zich met ons wilde bemoeien. Iemand die los geld wilde betalen. Want losserschap hoort bij God. Hij wil lossen. Hij wil vrijkopen. Hij wil opnieuw laten genieten. Je moet dus iemand hebben die je lost. Als je in Israël in armelijke doen kwam, dan was er soms een losser van de familie. En je kon zelfs de familie bellen. Even sorry voor het telefoontje. En kon zeggen, nou, ik wil graag dat jullie gaan lossen. Of dat jij gaat lossen. Rut Boas bijvoorbeeld, zo'n voorbeeld. Of als Jeremia in de gevangenis zit in Jeremia 32. En dan komt een familielid die zegt, u bent losser. We willen graag dat u betaalt. Nou, Jeremia had kunnen zeggen, nee, doe ik niet. Bovendien, Jeruzalem staat op instorten. En ik zit hier in de gevangenis. Ik heb wel andere dingen aan mijn kop. Hij betaalde wel. Maar God zei, zo ben ik. Ik ben een losser. U bent vrijgekocht. Niet zilver en goud. Kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos. God is losser. En u kunt zeggen, Jezus, ja, de Heer Jezus is de losser. Hij kwam. Hij kwam om te betalen. Hij kwam om Gods genade te laten zien. Genade op genade. En als Johannes nog wat scherper kijkt, hem als het ware dichterbij haalt, zegt hij, kijk eens, het is het Lam van God. In het Oude Testament staat in Genesis 22 dat God zichzelf een lam zou gaan voorzien. Yahweh, Jireh, de Heere zal gaan voorzien. En hier zegt Johannes, kijk, daar heb je het. Dat is nu precies wat de bedoeling is. God heeft voorzien. Daar is hij. Het is zo kleurrijk, zo geweldig, dat het je hart verwarmt. En nu hoop ik zo dat het niet alleen kennis is, dat het niet alleen technische mogelijkheden zijn, of technische informatie is die je binnen kunt nemen en waar je misschien wat aan hebt als je van studeren houdt of van mediteren houdt, maar dat het ook je hart raakt en dat je zegt, Heer Jezus. Toen ik tot bekering kwam, heeft iemand gezegd, laat de Heer Jezus in je hart komen. En misschien is er wel met jou gebeden, Heer Jezus, kom in mijn hart. Misschien heb je dat zelf al gevraagd. Wilt u in mijn leven komen, wilt u in mijn hart komen, Heer Jezus? En hij doet het. Maar als hij binnen is, dan heb je ook iemand binnen. Dan heb je iemand binnen die notabene God zelf is. Die alle liefde van God uitstraalt. Alle genade van God uitstraalt. Alle wijsheid van God heeft. Alle bijzondere kenmerken van God in hem. In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Alles van God in hem. En hij woont in jou. Kun je je voorstellen dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Ik snap het nog niet. Maar het is wel subliem. Het is zo verheven. En dit hele pakket geeft Johannes aan ons door, nu in deze dienst en ook verder, om ons te vertellen wie hij is en om eigenlijk een soort voorschot te geven op wat er nog allemaal komt. Want dit is natuurlijk veel te wijds voor 2004, 2005. Dit gaat veel verder dan onze dienst nu op deze zondag of nog een paar andere diensten. Dit gaat verder. Dit is zo verstrekkend dat je alleen maar kunt verlangen, o Heere, ik wil die profetie, die profetische lijnen graag zien vanuit dit evangelie. Want hij, de Heer Jezus, is meer dan wie ook. Als we zo kijken naar dit prachtige, van God gegeven Bijbelboek, dan word je daar blij van. Dan denk je, Heer Jezus, u was bij God en u was God en u bent hier op aarde gekomen. In uw eigen bedoeling, niemand wilde u. Een paar hebben ja gezegd. En u kwam om de genade van God te openbaren, om de liefde van God te openbaren. U kwam om de meest mooie dingen van de Heere te tonen. En u was het Lam van God, door God voorgekend, door God voorzien. En u hebt alle inhoud van wat u moest gaan doen waargemaakt, Heer Jezus. Nou, Ik ging uit mijn dak toen ik een beetje snapte van de Heer Jezus. En ik zat de afgelopen weken ergens in Frankrijk aan een klein meertje. En ik overdacht dit plus die 5 boeken van Mozes in het Johannesevangelie. Ik kom daar later wel een keer op terug. En ik was helemaal kapot. Ik was gewoon ontdaan. Ik voelde me bijna Ezechiël die als de hand des Heeren op hem kwam helemaal ontdaan was. Verbijsterd was. Niet bang. Niet van het hoeft voor mij allemaal niet meer of zo. Dat was het niet. Het was gewoon blijdschap. Het was gewoon pure vreugde. Dat de Heere zichzelf zo wil laten zien. En die Heere wil het jullie vertonen. Hij wil het jullie waarmaken. Hij wil zichzelf aan jullie openbaren. En dat is de kracht van dit evangelie. Dat is de kracht. En dat is ook de reden waarom we dit Johannes-evangelie zo willen bekijken. In de richting van de volledige openbaring van de Heer Jezus. Als alles voor hem buigt. En elke knie buigt voor hem. En elke tong gaat belijden. U bent de Heere. Die tijd komt dat hij schittert in Jeruzalem. Nog nooit gebeurd. Dat hij straalt, dat hij de zegenbron is van de hele schepping, dat de boom des levens zichtbaar is en dat de stroom van water vloeit en dat de Heer Jezus daar het begin en de inhoud van is. En dat alles om hem gaat, buigen en eren. Jij en ik mogen daar nu al mee beginnen. Dat is het Johannes-evangelie. Dat is het sublieme van dit prachtige Bijbelboek. En daarom wil de duivel zo graag dat je hier niet mee bezig bent. Het is te moeilijk, het is te zwaar. En alles wat er zo naar ons toe komt, wat een beetje pittiger is dan, een opgewarmde prak. Sorry dat ik het zo zeg. Dat schuiven we dan maar weg. Nee toch, we willen toch graag verder. We willen toch graag groeien. We willen toch graag ontdekken wie de Heer Jezus is. Nou, dat hebt u voor u. Ik zei in een korte bidstond vooraf, hier vooraf. Voor deze dienst. Ik wil mijn schoenen wel uitdoen, Heer. Want ik voel dat ik op een terrein kom waarvan je moet zeggen, ja, kan ik het wel? Kunnen mijn woorden niet vertroebelend werken? Nou, dat kan. Het kan zo mooi zijn dat alles wat je ervan zegt eigenlijk iets van het mooie wegneemt. De Heilige Geest wil gaan werken in jouw hart. Zou je nu met mij de Heere willen vragen of de Heilige Geest, God de Heilige Geest, zo wil gaan werken in jouw hart en in jouw denken, dat je gaat ontdekken wie de Heer Jezus is. Ik garandeer je dat je daar een superweek van hebt. Echt. Niet omdat de stoplichtjes allemaal niet meer stoplichten zijn, maar allemaal groen zijn. Kan. Misschien zijn ze allemaal wel rood. Echte stoplichten moet je wel afstappen. Maar van binnen is het feest. Van binnen is de vreugde. Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Dank u voor dat geweldige van uw werk. En dank u heel speciaal dat u het Lam van God wilde zijn. Om mij vrij te kopen, om mij te redden. De Heere zegene ons. Zullen we samen bidden? Onze God, onze Vader. We komen bij u in de naam van de Heer Jezus. We danken u dat we vrije toegang hebben. Dat we welkom zijn. Dat u graag ziet dat we zo komen. En u hebt gehoord waarover we het hadden. We hebben een klein stukje uit Johannes 1 gelezen. We hebben gezegd dat het daar om hem gaat, om uw zoon gaat. De openbaring van uw glorie gaat. En dat u uzelf wilt laten zien in Christus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. En als we hem zien, zien we u, Vader. De Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dank u wel. En nu wil ik bidden, Vader, voor iedereen die hier is of meeluistert. Laat de Heilige Geest, God de Heilige Geest, ruimte krijgen in ons. Zodat de problematieken van vandaag en de zorg van morgen weggaat. En dat we vol worden van uw glorie, van uw heerlijkheid, van het mooie van de Heer Jezus. Vader, ik wil u danken dat u dat doen wilt. En dat u onze levens, onze harten, onze gedachten vullen wilt met uw glorie, met uw heerlijkheid. We mogen ook samen bidden voor elkaar. U weet dat er ook best zorg is. U weet dat er spanning is in deze wereld, in ons land, maar ook onder ons. En soms is de spanning zo hoog en de zorg zo intens, dat we niet toekomen aan genieten. Ik wil u daarom bidden of de vreugde van uzelf zo de boventoon mag krijgen dat de zorg voor onszelf wat weg hebt. Vader, ik wil bidden voor mensen die we niet meer hier zien. Ik wil bidden voor Jannie de Pauw, omdat ze morgen naar het ziekenhuis moet en voor 8 weken opgenomen is, moet zijn. Met alles wat eraan vastzit. Ik sprak vanmiddag Jacques Kuhnen. Hij is hier heel, heel vaak en komt ook wel weer. Maar het zit niet lekker. Hij zit weer met een soort kanker en het wordt bestraald. En u weet dat hij uw zorg en uw genade zo nodig heeft. En zo hebben we verdriet. We kennen misschien zorg. We weten niet hoe het morgen moet. We leggen ons voor u neer. Vader, ik wil ook bidden voor zuster Plony, die morgen vertrekt of vanavond nog vertrekt naar Ethiopië. Zegen haar daar, op de plek waar Karin is en waar zij nu vervangend werk gaat doen, voor die kinderen gaat zorgen en alles komt op haar schouders terecht. Ik wil u echt bidden dat zij uw vreugde, uw vrede mag ervaren, uw bijzondere bescherming mag kennen, niet alleen in de vlucht heen en terug. Zegen ook Bas hier als hij alleen is. Zegen hem en zijn werk. Zegen ons zo met elkaar. U weet dat wij zo voor elkaar ook mogen bidden. Maar ik wil nog een keer bidden of de Heilige Geest zo in ons hart, zo in ons leven gaat werken, dat we ontdekken wie de Heer Jezus is. Vader, ik wil zelf zo graag meer van hem zien. Ik wil hem zelf graag zien. Vader, we prijzen u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil afsluiten met een citaat uit het tweede boek Koningen. Oude Testament uiteraard. En twee koningen. Daar vind je in hoofdstuk 4 het verhaal van de Tsunamitische. En die grote zorg heeft over haar zoon. Die is waarschijnlijk door een soort zonnesteek getroffen. En weet zich geen raad. Wordt naar huis gedragen. Wordt op een bed gelegd. En sterft. En zij, de Tsunamitische, denkt, er is maar één die ik hebben moet en dat is de man Gods. En ze gaat op weg, ze komt ook bij de man Gods en die zegt tegen zijn knecht, ga heen en leg de staf erop, dus doe iets. En zij zegt, ik wil geen knecht van de man Gods, ik wil de man Gods zelf. U moet niet de knecht van de man Gods hebben, u moet de man God zelf hebben.